Wij willen samen nadenken deze avond over de verantwoordelijkheid van de man in het huwelijk en de verantwoordelijkheid van de vrouw in het huwelijk. Het is belangrijk dat zowel man als vrouw hun verantwoordelijkheid kennen. En wat zegt de Bijbel over deze dingen? En als eerste willen we nadenken over de man en als tweede over de vrouw. Dus in twee luik vanavond. We gaan eerst een paar teksten lezen die gaan over de roeping en de verantwoordelijkheid en de rol van de man in het huwelijk. En daarna zullen we erover nadenken en dan lezen we teksten die gaan specifieker over de vrouw. En dan zullen we ook daar met elkaar over nadenken. En ik zal in beide luiken, dus het is een tweeluik, zal ik eerst het Bijbelse onderwijs proberen uiteen te zetten en dat samen te vatten. En dan zal ik ook een praktische toepassing geven, een paar praktische implicaties noemen van wat we dan vinden over de verantwoordelijkheid van man en vrouw. Het is belangrijk dat we dit begrijpen. Wij geloven in verschillende roepingen voor man en vrouw. Wij geloven dat man en vrouw gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Er wordt vandaag de dag heel gezegd over de gelijkheid van man en vrouw. Ik vind het soms verbazingwekkend dat dat zo ingeburgerd is geraakt. Er wordt ook over gender equality veel gepraat. Dus dat gaat over gelijkheid. Terwijl het mij toch heel duidelijk lijkt dat man en vrouw niet gelijk zijn. Man en vrouw zijn fysiek verschillend. Dat kan een kind van 3 begrijpen. Maar man en vrouw zijn ook emotioneel, denk ik, toch verschillend. Hoe man en vrouwen emotioneel reageren op dingen is soms anders. En de Bijbel leert het ook duidelijk, dat wat we al gezien hebben in de eerste lezing. Dat juist ook dat verschillende tussen man en vrouw natuurlijk maakt dat er een eenheid kan ontstaan. En dat wat hij niet heeft, daarin voorziet zij. En wat zij niet heeft, daarin voorziet hij. Dat man en vrouw elkaar aanvullen. En dat impliceert natuurlijk niet gelijkheid, wel gelijkwaardigheid, maar niet gelijk. En het is belangrijk dat we dat helder hebben. En dat impliceert dus ook verschillende verantwoordelijkheden voor man en vrouw in het huwelijk. We gaan eerst nadenken over de man. En we lezen eerst samen 1 Timotheüs 3 vers 4 en 5. Dat lijkt een beetje een gekke tekst om mee te beginnen. Het gaat over de verantwoordelijkheid voor oudsten. 1 Timotheüs 3 is een van de gedeelten, 1 Timotheüs 3 en Titus 1 zijn de gedeelten waarin Paulus in de pastorale brieven zegt wat vereisten zijn voor mannen die leiding geven in de gemeente. En dan noemt hij ook iets in 1 Timotheüs 3 vers 4 en 5. Dan staat er, hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij dan voor de gemeente van God zorg dragen? Dat is de eerste. Dan willen we met elkaar lezen 1 Petrus 3 vers 7. 1 Petrus 3, dat is ietsje verder, vers 7. De versen daarvoor gaan over de vrouw, dat zullen we dus straks met elkaar lezen uit 1 Petrus 3. Maar er staat specifiek over de man geschreven in vers 7 van 1 Petrus 3. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer, u bent immers ook mede-erfgename van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dit vers is anders vertaald in de NBV, daar staat, behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dus er staat hier, u bent mede-erfgename van de genade. In de NBV wordt de nadruk gelegd, zij is met u erfgenaam van het eeuwige leven, van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. Dus woon met begrip met haar, ga verstandig om met uw vrouw. En dan natuurlijk Efeze 5. Laten we ook dat met elkaar lezen. Efeze 5, waar slechts 3 versen gaan over de vrouw. En de rest, vers 25 tot en met 33. Dat zijn dus 8 versen gaan over de man. Dus we lezen met elkaar Efeze 5 vanaf vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente voedt en koestert. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover. Ik wil de verantwoordelijkheid van de man eigenlijk onder twee noemers samenvatten. En dat is eigenlijk twee werkwoorden, leiding geven en liefhebben. Leiding geven en liefhebben zijn de twee grote noemers die we in deze teksten tegenkomen. 1 Timotheus 3 zegt dat de man goed leiding moet geven aan zijn huisgezin. En Efeze 5 leert, dus we denken eerst na over het leiderschap van de man. Efeze 5 leert dat de man het hoofd is van zijn vrouw en het hoofd van zijn gezin. Velen hebben vandaag de dag moeite met dit idee, maar dat komt omdat velen de bedoeling van het gezag van de man niet goed begrijpen. Er wordt hier gesproken over het gezag van de man over zijn vrouw en over zijn gezin, over zijn kinderen. Natuurlijk, beide ouders hebben gezag over hun kinderen, maar de man wordt ook het hoofd van zijn vrouw genoemd. Omdat het niet goed begrepen wordt en omdat het niet goed vormgegeven wordt, verwerpen mensen dit idee. Maar als we het wel goed begrijpen en als er wel goed vorm aangegeven wordt, dan zien we hoe aantrekkelijk het is. Wij denken bij gezag uitoefenen al snel aan heersen, bevelen geven en de baas zijn. Maar als hier staat dat een man het hoofd van zijn vrouw is, dan betekent dat geen zin dat je de baas gaat spelen. Dat je uit je werk komt en dat je met je benen op tafel op de bank gaat zitten en dat je tegen je vrouw zegt, vrouw, haal eens even mijn pantoffels. Dat is niet hoofd van je man, dat is hoofd van je vrouw zijn. Dat is niet leiderschap waar de Bijbel toe oproept. Volgens de Bijbel is de leider in de eerste plaats een dienaar die niet zijn eigen belang zoekt, maar zich inzet om de noden van de ander te lenigen. Als voor de man niet het welzijn van de ander en de behoeften van de ander belangrijker zijn dan die van hemzelf, en als hij niet bereid is om zichzelf daarvoor op te offeren, dan is hij niet geschikt om leiding te geven. Hoor je dat? Leiding geven voor de man betekent dat het welzijn van de ander voor hem belangrijker is dan zijn eigen welzijn. En de behoeften van de ander belangrijker voor hem zijn dan zijn eigen behoeften. De behoeften van zijn vrouw en de behoeften van zijn kinderen. Die moeten voor hem belangrijker zijn dan zijn eigen behoeften. En hij moet bereid zijn om zich voor de noden, de behoeften en het belang van de ander op te offeren en in te zetten. Hoe is Jezus hoofd van de gemeente? Jezus is hoofd van de gemeente omdat hij zich zo heeft overgegeven. Jezus is de overste leidsman, werd hier kort geleden voorgelezen. Hij is de leider bij uitstek. Hij was de dienaar bij uitstek. Hij heeft zich gegeven tot in de dood. Hij zag onze nood. Hij zag ons in zonde en schuld verloren. Hij zag ons in de duisternis terechtgekomen. Hij zag ons van God gescheiden en dood in zonde en overtreding. Hij zag ons in onze erbarmelijke toestand. En waarom staat er dat hij hoofd is over de gemeente? Omdat hij zich tot aan de kruisdood heeft gegeven om ons te redden van die nood. Dat is leiding geven. Echte leiders zijn dienaren. Leiding geven is niet makkelijk. Leiding geven is niet in de eerste plaats een voorrecht, maar een verantwoordelijkheid. Het is een verantwoordelijkheid. Geestelijk gezag is geworteld in een paradox. Als je de eerste wil zijn, heeft Jezus gezegd, moet je leren de laatste te zijn. De dienaar van allen. Johannes 13, vers 3 is ook voorgelezen tijdens dit weekend. De voetwassing. Jezus staat, er staat. Ik zal het er even bij halen, omdat het er ook zo duidelijk staat. Dat is ook een opvallend zinnetje in dat gebeuren van de voetwassing. Er staat in Johannes 13, vers 3. Jezus wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Met andere woorden, dat is de inleiding op wat Jezus nu gaat doen. Hij was zich bewust van zijn gezag. Er staat hier, alle dingen waren hem in handen gegeven. Hij was aangesteld als hoofd. Hij had besef van zijn identiteit en van zijn roeping. En daarom heeft hij de voeten van de discipelen gewassen. En uiteindelijk stierf hij voor hen aan het kruis. Een goede herder legt zijn leven neer voor de schapen. Het gaat dus niet om leiderschap door middel van trots, macht en heerszucht. Dat is vleeselijk gezag, op zichzelf gericht. Het is verkeerd als je als man zegt, ik ben de baas in mijn gezin en anderen moeten mij dienen. Dan snap je het gewoon niet. Het is ook verkeerd als politieke leiders zo optreden. Er zijn heel veel politieke leiders in de wereld die hun positie beschermen, die zichzelf verrijken, die daardoor dictators worden, die bang zijn om hun positie te verliezen, die iedereen die tegen hen in opstand komt omdat ze egoïstische leiders zijn, een kopje kleiner maken. Er is heel veel machtslust in deze wereld. Het idee van dan ben je een echte machthebber, dan ben je een echte leider. Maar dat is vleeselijk leiderschap. Dat is helemaal geen echt leiderschap. Dat is gediend willen worden en misbruik maken van degene over wie je bent aangesteld. Dat is corrupt. De Bijbel geeft ons het juiste zicht op leiderschap. Dat is niet een kroon en een scepter, maar een handdoek en een wasbekken. Dat is leiderschap, volgens de Bijbel. Weet je, ik ben nauw betrokken bij Israël. Ik hoor wel eens de klachten in Israël. Dat Israël niet de politieke leiders heeft die het in het begin had. Als je kijkt naar een man als David Ben-Gurion. Die ging, nadat hij al vele jaren minister-president was geweest, ging hij in de Negev wonen. In een klein huisje. In een soort chalet. En hij ging daar samen met jonge mannen en jonge vrouwen, ging hij from scratch beginnen. Helemaal niks was daar. En dat sprak hem aan. Hij was jaloers op die jonge mannen en die jonge vrouwen die hij daar zag. Die in de Negev-woestijn gingen wonen. En die daar het leven van Israël wilden gaan opbouwen. Hij ging niet in een groot huis wonen, niet in een paleis. Hij liet zich niet dienen. Hij ging ook niet op zijn lauweren rusten. Hij ging niet de wereld overreizen als de gevierde man. Maar hij ging wonen onder deze schaapherders en landbouwers. En hij ging het land met hen bewerken. En die kibbutz moest beschermd worden, omdat hij natuurlijk een wereldleider was. Maar David Ben-Gurion, die begreep wat Bijbels leiderschap is. En is de vader van het moderne Israël. De soort van vader des vaderlands van de staat Israël. De eerste minister-president die de staat Israël heeft uitgeroepen. Hij was ook een man die de Bijbel intensief bestudeerde. Je kan dat huisje waar hij is gaan wonen, kan je bezoeken. Ik ben er een paar weken geleden nog geweest. Uiterst interessant. Dan kan je ook in zijn studeerkamer staan. Dat is precies zo ingericht zoals het was toen hij stierf. Dan zie je alle boeken die hij las. En hoe hij daar bezig was. Hij bestudeerde altijd intensief de Bijbel. En ik denk dat hij van daaruit zicht had op wat waar leiderschap is. En men is dankbaar tot op de dag van vandaag van hoe hij toen leiding heeft gegeven. Nogmaals, geestelijk gezag is geworteld in een paradox. Nadat Jezus stierf aan het kruis, zei hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Nadat hij stierf aan een kruis, pas als wij als mannen bereid zijn om te sterven aan zelf en te sterven aan eerzucht en te sterven aan eigengerichte ambities en te sterven aan trots. En als we al die opsmuk en die ijdelheid er bij ons afgaat. En als we bereid zijn, zoals we vanmorgen hebben geleerd, toen we het hebben gehad over wat is lief hebben, om die verkeerde dingen af te leggen en een dienaar te worden, dan zullen we gezag ontvangen. En dan hebben we ook gezag voor onze vrouw, waar zij natuurlijk door gediend wordt. Waar zij beter van wordt, waar ze blij mee is. En ook onze kinderen. Wat zijn de praktische implicaties? Wat is de praktische toepassing van dit soort leiderschap? Ik ga een paar dingen noemen. We zijn geroepen als man om tijd met onze vrouw door te brengen. Door verbondenheid te kweken, door met elkaar om te gaan. Je bent verantwoordelijk als man om ervoor te zorgen dat je met haar leeft. Leef met haar. Staat er in 1 Petrus, hebben we gelezen. Je mag je niet in beslag laten nemen door je eigen ambities. Zoveel mannen leven aan hun vrouw voorbij, omdat ze opgaan in hun werk. Zoveel vrouwen zijn weduwe vanwege de carrière-drang van hun man. Ze zijn nog wel getrouwd, maar ze zien hun man bijna niet. Dat is afgoderij. Dat is ook geen leiding geven zoals je leiding behoort te geven. Als je dan denkt, ja, maar ik ben toch wel degelijk bezig voor mijn vrouw en kinderen om veel geld te verdienen. Het is goed om geld te verdienen voor je vrouw en kinderen, is ook nodig, dat hoort er ook bij. Maar pas op, want dat kan ook geniepig natuurlijk zijn, hè? Dat je dan zegt, ja, dat doe ik voor mijn vrouw en kinderen. Maar onderwijl ben je bezig om zelf een groot iemand te worden. Dus heel praktisch, scherm de tijd dat je aan het werk bent af. En neem tijd met je vrouw. Samen tijd doorbrengen op een ontspannen en prettige manier. Dat moet gekoesterd worden. En zorg ervoor dat je vrouw plezier heeft in jouw gezelschap. En graag met jou samen is. Mijn vrouw en ik hebben ook een keer die marriage course gedaan. En daarin komt ook naar voren dat het goed is om bijvoorbeeld ook één keer in de week marriage time te nemen, noemen ze dat. Eén keer in de week gewoon iets met z'n tweeën doen. Ga ergens wat drinken in een cafetaria. Of ga met elkaar wandelen. Of ga wat anders doen. Maar dat je samen bent en dat je gewoon iets leuks doet om ook aan elkaar toe te komen en vooral ook met elkaar te kunnen praten. Ten tweede, ik denk dat de man ook geroepen is om vrouw en kinderen te dienen door Bijbels onderwijs te geven. Nou, dat klinkt een beetje zwaar. Ik denk ook niet iedereen kan onderwijs geven. We zijn niet allemaal leraren. Hoeft ook niet. Maar als we kijken naar Jezus. Jezus diende zijn gemeente. En hij diende zijn discipelen door hen te onderwijzen. Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat de man ook geroepen is om geestelijk leider van zijn gezin te zijn. Door ook te voeden met het woord. Al is het alleen maar dat je gewoon ook het woord voorleest aan je vrouw en kinderen of aan het gezin. Maar ook dat je bidt. Dat je bidt voor je vrouw. En dat je in gebed ook strijdt voor je kinderen. Dat je ook zorgt voor kennis. Dat je kinderen kennis bijbrengt. En dat je wat dat betreft ook tot zegen bent. Alleen maar de relatie met de Heer kan ten diepste onze vrouw en kinderen gelukkig maken. En dat mogen wij niet onthouden. Dat we ons ook inzetten om onze geliefden, onze dierbaren, onze vrouwen ook te wijzen op dat wat ons hoogste goed is. Op de Heer zelf. En op de rijkdom van Gods woord. Dat is de weg tot zaligheid. En daarin moeten we ook een verantwoordelijkheid nemen. Ten derde, hoe geef je leiding aan je vrouw en eventuele kinderen als je zelf een voorbeeld bent van heilig leven? Er is niets anders dat een man meer kwalificeert om een goede echtgenoot en vader te zijn dan de vreze des Heren. Ik heb het zo vaak gezegd bij een huwelijksinzegening. Dan kijk ik de bruidegom aan en dan zeg ik, weet je, het beste wat jij kan doen voor je vrouw is om de Heren lief te hebben boven alles. Het beste wat jij kan doen is om hem aan te hangen. Om hem te zoeken. Om dat je hem vreest. Dat je ontzag voor de Heer hebt. Dat hij de belangrijkste persoon in je leven is. Want als jij op die manier je richt op de Heere God. En vanuit geloofsgehoorzaamheid voor hem gaat leven. Dan zul je een betrouwbare man voor je vrouw zijn. En ik zeg het ook tegen de bruid. Het beste wat jij kan doen voor je man. Als jullie huwelijk vandaag begint. Is dat je de Heere lief hebt. En dat je daarnaar leeft. Nogmaals, die geloofsgehoorzaamheid. Voor ons mannen betekent dat we strijden tegen persoonlijke zonden. Dat we ook bereid zijn onze zonden te belijden en vergeving te vragen. Dat betekent ook dat we verantwoordelijkheid nemen en daar niet voor terugdeinzen. Ook als deze verantwoordelijkheid moeilijke keuzes en lijden met zich meebrengt. Dat is hoofd van je vrouw zijn. levensheiliging, toewijding aan God. Wat het meest respect afdwingt is dat je ook naar je vrouw toe, soms inderdaad wat ik al zei, je zonde beleidt. Maar zelfs naar je kinderen toe. Ik heb ook mijn kinderen wel eens om vergeving gevraagd. En dat brengt zoveel nabijheid. Dat is zo goed om te doen. Dat is waar het over gaat. Ten vierde, leiding geven als man betekent ook dat je niet besluiteloos moet zijn. En vanuit angst geen leiding geeft door geen beslissingen te nemen. Ik denk dat het ook te maken heeft met besluiten nemen. Dat doe je natuurlijk ook samen. Maar ten aanzien van keuzes en beslissingen denk ik wel dat de man ergens ook hoofdverantwoordelijkheid draagt. Ik denk dat het hoofd van de man ook dat het feit dat de man het hoofd is ook betekent dat hij ook wat dit betreft een leider moet zijn en niet de touwtjes zomaar uit handen moet geven. Ook niet als de vrouw ernaar streeft om die touwtjes van hem over te nemen. Als man en vrouw samen ergens niet uitkomen en er moet toch een beslissing genomen worden, dan denk ik dat op een gegeven moment de man die knoop moet doorhakken. Daarbij moet hij wel de meningen en de adviezen en de wensen, de suggesties en de verzoeken van zijn vrouw steeds serieus nemen. Hij mag zijn wil niet opdringen, maar nogmaals, ik denk dat het wel te maken heeft met eindverantwoordelijkheid. Uiteindelijk, ik denk gewoon dat je dat samen doet, je neemt samen beslissingen. En daarin trek je ook samen op. Maar ergens ligt de eindverantwoordelijkheid bij de man. Ten vijfde, het zorgen voor inkomen. Ik noemde het al even. 1 Timotheus 5 vers 8. Wie niet voor zijn eigen familie zorgt, zelfs niet voor zijn huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. We zijn ook geroepen om te werken. En werk is iets goeds. Heeft u er wel eens over nagedacht? Heb je er wel eens over nagedacht dat werk, dat bij ons mensen zijn hoort en dat het niet een noodzakelijk kwaad is dat gekomen is na de zondeval, maar dat voor de zondeval de Heere God ons al gemaakt heeft om de wereld, om de aarde te bewerken, dat het culturele mandaat er al was voor de zondeval. Van werk word je niet minder. Ik geloof ook niet dat je van werk op zich overspannen wordt. Mensen worden vaak overspannen van veel te veel werk. Dat ze geen pauzes nemen en de Sabbat niet in ere houden, niet rusten. En mensen worden overspannen van keihard werken, werken, werken. En daarbij zich heel veel zorgen maken om zichzelf, of het wel genoeg is. En heel veel getop en gepieker over jezelf. Daar word je overspannen van. Maar gewoon werken en vruchten zien op je werk. En zien dat er iets ontstaat en dat er iets groeit. Dat is fijn om mee te maken. En geld verdienen is ook goed. Je moet ook geld verdienen voor je vrouw en voor je gezin. Staat in de Bijbel, wie niet werken wil, zal niet eten. Let goed op, wie niet werken wil. Sommige mensen kunnen niet werken. Er staat niet, wie niet werkt, zal niet eten. Er staat, wie niet werken wil, zal niet eten. En soms is het zo dat je door bepaalde dingen die zijn gebeurd min of meer arbeidsongeschikt bent geworden, dat het niet meer lukt en kan om geld te verdienen. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar dat wil moet er zijn om je in te zetten, om ijverig te zijn. Dat impliceert ook dat je, praktisch gezien, dat je ook werkt aan de klusjes in huis, dat je ook zorgt voor de financiën. Ik denk dat je ook dat belangrijk is. Nou goed, die taak kan je ook verdelen. Ik ken ook heel veel echtparen waar de vrouw de financiën op orde houdt. Maar goed, je moet in ieder geval als man zorgen dat dat gebeurt. Dat er goed management is en dat de financiën van het huishouden op orde zijn. Een goede econoom zijn, een goede rentmeester zijn, want een gezin, een echtpaar met of zonder kinderen en een huishouden is ook een soort economie in het klein die goed gerund moet worden. Ik denk dat ten zesde het hoofd zijn van de man ook impliceert het geven van waardering aan de vrouw. Een man verdient vaak waardering en zelfrespect voor het werk dat hij buitenshuis doet. Veel vrouwen werken ook buitenshuis, maar meestal werkt de vrouw meer binnenshuis dan buitenshuis. Ik bedoel, dan de man binnenshuis werkt. Dat was verkeerd wat ik net zei, maar dat, Op het algemeen zijn vrouwen meer thuis bezig dan dat een man thuis bezig is. En het is heel goed en ook mooi als je als man je waardering daarvoor uit. In Efeze 5 wordt gesproken over dat Christus hoofd van de gemeente is en haar stralend maakt. Om haar heilig en smetteloos voor zich te stellen. En volgens mij misschien staat het in een andere vertaling, maar in ieder geval het hele idee dat de gemeente wordt stralend door Christus. Dat je als man ook door de waardering die je uit voor wat de vrouw allemaal doet, dat ze daardoor gezegend wordt. En als laatste, als we het hebben over het hoofd zijn van de man, nederigheid. Als je vrouw jouw gezag niet herkent of erkent, als jouw kinderen, als je vader bent en je hebt kinderen, en je komt erachter dat jouw kinderen jouw gezag niet erkennen. Hoe kan dat dan? Hoe komt het dat je geestelijke gezag niet wordt herkend? Misschien moet je niet zo snel dan je vrouw of kinderen daarvan de schuld geven, maar misschien moet je op je knieën gaan en God vragen om je te laten zien wat er mis is in je eigen houding en gedrag. Dat is de nederigheid die God zal belonen. Alleen de man die weet wat het is om te buigen voor het gezag van Christus over zijn eigen leven, zal van de Heere het geestelijke gezag krijgen dat hij nodig heeft om hoofd te zijn van zijn gezin. Dat geldt trouwens ook voor oudsten in de gemeente. Het gaat om geestelijk gezag. Voor ons allemaal geldt dat geestelijk gezag onder de mensen, en dat we tot zegen zijn voor de mensen om ons heen, geworteld is in die verborgen omgang met de Heere. Dat we in de stilte van ons hart en in de stilte van de binnenkamer knielen voor het aangezicht van God. Weet je, er is echt een Bijbels principe. Alleen iemand die onderdanig is aan het gezag van de Heere, alleen iemand die weet wat het is om onderdanig te zijn, kan zelf ook leiding geven. En daar waar mannen dat weigeren, hè, de koningen van Israël waren geroepen om koning onder God te zijn. Dat maakt Israël ook tot een totaal ander volk dan de volkeren van deze wereld. De Bijbelse leiders, de Bijbelse koningen waren andersoortige koningen dan de koningen in de wereld. Want het waren koningen zoals David, die een man naar Gods hart, ondanks zijn falen en zijn overtredingen, lees de psalmen, wist hij wat het is om te buigen voor het gezag van de Heere. Hij was een koning onder God. En daarom was hij een koning met gezag en daarom wordt Jezus de zoon van David genoemd. En zo zijn wij geroepen in het huwelijk om hoofd van ons gezin te zijn onder het gezag van de Heere. Dat impliceert nederigheid. Dat geestelijke gezag wordt je gegeven. Alleen maar als je weet wat het is om op je knieën te gaan. Nou, je begrijpt wel dat als op deze manier een man leiding geeft en hoofd van zijn vrouw is, dat de vrouw hier geen moeite mee zal hebben. Maar ze heeft geen moeite om dit idee te accepteren. Dit is mooi. Dit is aantrekkelijk. Dit is schoon. Dit is prachtig. Dit is tot zegen. Dit is niet heersen, maar dienen. En die dienstbaarheid is tot zegen van de anderen. Ten tweede, liefhebben. Als je die bij elkaar voegt, leiderschap en liefhebben, dan hebben we het over een liefhebbende leider. Zo staat het ook in de Bijbel. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven. Mannen, heb uw vrouw lief. Zo moeten mannen, vers 28, zo moeten mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Vers 33, kortom, u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. We hebben al even nagedacht over die verschillende woorden voor liefde in het Nieuwe Testament. Eros, seksuele liefde, seksuele aantrekkingskracht, passie en verlangen. Dit woord komt niet voor in het Nieuwe Testament. Dat neemt niet weg dat binnen het huwelijk seksuele aantrekkingskracht en passie en hartstocht en seksueel verlangen gepast zijn. Er is een plek natuurlijk voor de hartstocht. Wek het niet op voordat het haar behaagt. Maar eros staat meer natuurlijk symbool, als we denken aan het woord erotiek, dat staat veel meer voor die zelfgerichte wellust. En dat woord komt niet voor in de Bijbel. Filio komt wel voor in de Bijbel, dat is elkaar mogen, dat is vriendschap, kameraadschap, zorg dragen voor elkaar, jij doet wat voor mij en ik doe wat voor jou. Dat is een soort wederkerigheid. Dat is filio. Gewoon kameraadschappelijk met elkaar omgaan. Voor wat hoort wat, dat is filio. Maar agape is zelfopofferende liefde, vanmorgen heb ik het al gezegd, liefde die geen stimulansen van de ander nodig heeft om te kunnen liefhebben, onvoorwaardelijke liefde. En in Efeze 5, als we hier die versen die ik net heb voorgelezen, die de man oproepen om zijn vrouw lief te hebben, wordt elke keer natuurlijk agape gebruikt. Daar is de man toe geroepen. Jezus stierf toen wij nog zijn vijanden waren voor ons. Jezus had degene lief die hem afwezen en hem niet moesten. Tot die diepe liefde is de man geroepen in zijn huwelijk. De Heer Jezus noemde zijn verrader vriend. Judas kwam naar hem toe, gaf hem een kus en daarmee tekende hij zijn doodvonnis. Maar Jezus zei tegen Judas, vriend, waartoe ben je hier gekomen? Hij noemde hem vriend. Dat is agape. Daar zijn we toe geroepen. Dat is, we hebben daar in een groepje, ik heb met een paar alleenstaande jonge mannen doorgepraat vanmorgen. We hebben even over doorgepraat. Het hele idee, liefde die zichzelf in stand houdt. Liefde die doorgaat. Onafhankelijk van het gedrag van de ander. Dat is nogal wat. Dat is ook bovennatuurlijk. Dat is de liefde van Jezus. Dat is alleen door de Heilige Geest. Maar daar zijn we toe geroepen. Zoals je voor je eigen lichaam zorg draagt, zo hoor je ook voor je vrouw zorg te dragen. Dat is heel intiem hè, wat hier staat over de gemeente. Wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees, van zijn gebeente. Denk eens aan de eenheid van jouw eigen lichaam. Je hoofd, en dan je nek en je schouders en je armen en je romp en je benen. Ik bedoel, dat is toch een complete eenheid. En alles wordt bestuurd vanuit het hoofd. Wat je zegt, wat je denkt, wat je doet, hoe je lichaam beweegt. En hoe je voor jezelf zorgt, komt allemaal uit het hoofd natuurlijk. Maar zo met elkaar verbonden, zo'n organische eenheid. Het hoofd en het lichaam. En zo zorgt de Heer Jezus als hoofd voor de leden van zijn lichaam. Wij zijn zijn leden. Zijn vlees en zijn gebeente. En dat is ook die intieme eenheid tussen man en vrouw. Zo'n eenheid. En dat impliceert dat zorg dragen. Zoals je niet wilt dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is de negatieve versie van de gouden regel uit de bergrede. Maar positief, zoals je wilt dat een ander aan jou doet, doe dat ook aan de ander. Zoals jij voor je eigen lichaam zorgt en graag wil dat er goed voor jouw lichaam en voor jouw noden en behoeften gezorgd wordt, zorg zo voor de noden en de behoeften van je vrouw. Nogmaals, weet je, misschien even anders geformuleerd. Ik heb wel eens gehoord, ieder huwelijk staat of valt met het vermogen van beiden om zich in te zetten voor het heil van de ander. Ben ik als getrouwde man, het is een spiegel vanavond. Gods woord is echt een spiegel voor ons. Ik zeg veel vanavond. Ik was blij trouwens dat jullie meer wilden dan vanmorgen. Dat er sommigen waren die zeiden, het was mij tekort. Dankjewel. Geef mij de ruimte om even door te gaan vanavond. Het is een spiegel. Weet je, ben ik als getrouwde man werkelijk iemand die zich inzet voor het welzijn van mijn vrouw? En als vrouw mag je dat ook, die vraag stellen. En daarmee staat of valt het huwelijk. Wat is de praktische toepassing van dit gebod? Nou, laat me een paar dingen noemen. Het is zo goed om als man je liefde voor je vrouw uit te spreken. Mag ik je vragen, broeder? Zeg je het wel eens tegen je vrouw? Ik hou van je. Kan je dat zeggen? Zeg je wel eens, ik heb je lief. Geef woorden aan je liefde. Ook al is het moeilijk, ook al wil je het stamelen. Misschien ben je er niet mee opgegroeid. Misschien was het niet gewoon bij jou thuis om tegen elkaar te zeggen, ik hou van jou. Misschien dat je ouders dat nooit tegen jou zeiden. En misschien dat je daarom moeite hebt om het uit te spreken. Maar je kunt het wel. Ook al kom je bijna niet uit je woorden. En ook al klinkt het een beetje gek. Je mag het gewoon zeggen. Het is mooi om dat te zeggen. Ik heb soms vrouwen tegen mij horen zeggen. Mijn man heeft hier geen 20, 25 jaar tegen mij gezegd dat hij van mij houdt. Maar dat is je opdracht. Dat is je roeping. En je mag het ook gewoon zeggen. Voorzie ook in haar behoeften. Haar lichamelijke behoeften. Emotioneel, sociaal, geestelijk, intellectueel, seksueel. En wat betreft ontspanning. Dat je begaan bent met wat je vrouw nodig heeft. Dat je denkt aan haar noden en ervoor zorgt dat die gelenigd worden. Neem je vrouw in bescherming. Zorg ervoor dat ze niet veel lasten te dragen krijgt door het werk en het huishouden en de zorg voor de kinderen. Wij zijn geroepen als getrouwde mannen onze vrouw te beschermen. Ook te beschermen tegen eventuele schadelijke invloed van anderen. Soms zijn er anderen die ons kwaad doen. Ik heb één keer gehad dat mijn vrouw, die ging een tijdje om met de moeder van een ander kindje, toen onze kinderen klein waren, een vriendje van onze derde zoon. Toen ging onze zoon spelen bij dat gezin en toen kregen wij een hele slechte indruk van wat er allemaal gebeurde met de oudere kinderen. Er gebeurden bepaalde dingen die echt niet konden en wij wilden niet meer dat David daar zou spelen. En toen keerde deze moeder zich keihard tegen mijn vrouw. Dan werd ze uitgescholden op het schoolplein. Dat is niet leuk. Dat is verschrikkelijk en dat soort dingen kunnen gebeuren. Maar je moet je vrouw in bescherming nemen. Je moet haar steunen dan. En zorgen dat ze niet meer op die manier nadelig bejegend wordt. Soms moet je ook je vrouw beschermen tegen een eigen zoon of dochter. Dat is heel naar natuurlijk. Maar helaas is dat misschien soms nodig. Soms moet je je vrouw beschermen tegen de aanvallen van anderen. Ten vierde, haar helpen bij taken en verantwoordelijkheden. Ook die in het huishouden als dat nodig is. Het is ook niet goed om je vrouw alleen maar alles te laten doen in het huishouden. Ik denk dat wij zeggen van, meestal is het de man die veel buitenshuis werkt, dat heb ik al gezegd. Dus trouwens in het orthodoxe jodendom is dat ook wel een beetje heel sterk de gewoonte. Ik heb een orthodoxe jodin horen zeggen, mijn man is de minister van buitenlandse zaken, mijn vrouw en ik ben de minister van binnenlandse zaken. En trouwens die orthodoxe vrouwen, dat zijn pittige dames hoor. Als we zo meteen over de vrouw gaan hebben, dat zijn echt geen doetjes. Dat zijn vrouwen die een aardige mening hebben en ook niet op hun mondje zijn gevallen. Maar zij noemden zichzelf de minister van Binnenlandse Zaken. Maar als zij de minister van Binnenlandse Zaken heeft, dat wil niet zeggen dat je nooit wat doet in het huishouden. En denk ook daaraan. Ten vijfde, wat betekent het om je vrouw lief te hebben? Neem tijd voor echte communicatie. Daar gaan we morgenavond over verder praten. Maar als je van elkaar houdt, maak je tijd vrij voor echte communicatie. En je vrouw liefhebben betekent ook dat je jezelf laat kennen. Dat je leert om open te zijn. Dat je leert om transparant en kwetsbaar te zijn bij je vrouw. Om te zeggen wat jou beweegt en wat er in je hart omgaat. Leren communiceren. Als je nooit jezelf laat kennen, als je niet je hart opent, als je jezelf niet emotioneel blootgeeft voor je vrouw, dan zal ze zich afvragen hoeveel je van haar houdt. Maar die intimiteit die komt ook door gewoon eerlijk en open te zijn. Zeg gewoon hoe het met je gaat. Zeg hoe je je voelt. Zeg, ik ben verdrietig, ik ben gefrustreerd, ik ben bang. Durf die maskers af te zetten. Dat is communicatie. En als laatste, en dan gaan we naar de vrouw. Wat is de implicatie van heb je vrouw lief? Vergelijk haar niet negatief met anderen. Wijs haar niet op wat bij haar niet goed is en wat je dan in andere vrouwen misschien wel goed vindt. Dus niet vergelijken. Natuurlijk zijn er vrouwen die in bepaalde opzichten dingen beter kunnen dan jouw vrouw. Natuurlijk heeft jouw vrouw, hè, we hebben allemaal onze gebrekken en onze zwakke kanten. En je kunt altijd een vrouw vinden die op een bepaald gebied misschien beter of aantrekkelijker of mooier is. Of het beter doet. Maar ga niet vergelijken. Je bent door God aan elkaar gegeven. En er is maar één jouw vrouw. En wees trouw aan haar. En geef jezelf alleen aan haar. Tot zover de verantwoordelijkheid van de man. En ik hoop echt dat de Heer dit onderwijs gebruikt. Veel dingen zijn er denk ik ook vanzelfsprekend. Veel dingen zijn misschien ook gesneden koek voor jou. Maar er zit veel in vanavond. Ik hoop dat de Heilige Geest ieder van ons ook laat zien waar wij terug kunnen keren naar de wil van de Heer. Dit is zulk gezond onderwijs. Het is zo goed dat we hier de tijd voor nemen. En het helpt ons. Het helpt ons om onze weg te vinden. Tot zegen van huwelijken en daarmee tot zegen van kinderen en tot zegen van de samenleving. We gaan naar de verantwoordelijkheid van de vrouw. Genesis 2 vers 18 is heel bekend natuurlijk, maar dat de Heere God de vrouw heeft gemaakt. Dan staat er, het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daar wordt de vrouw een hulp van de man genoemd. Ik heb dat in de eerste lezing ook al genoemd. En ik kom daar straks nog even op terug. Dan gaan we naar Efeziërs 5, wat we ook al hebben gelezen ten aanzien van de man. Maar er staan ook 3 versen geschreven voor de vrouw in Efeziërs 5. Vers 22 tot en met vers 24. Efeziërs 5 vanaf vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals Christus hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zal behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. En dan gaan we naar 1 Petrus 3 vanaf vers 1. Ook weer 1 Petrus 3. En dan lezen wij, niet vers 7 hebben we al gelezen, dat gaat over de man, maar vers 1 tot met 6 gaat over de vrouw. Dus in Efeze meer over de man en in 1 Petrus 3 meer over de vrouw. 1 Petrus 3 vanaf vers 1. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Doordat zij hun reine levenswandel in de vrees des Heren waarnemen. Hun sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Wat betekent dat de nadruk daar niet op moet liggen? Ik denk dan niet dat een totaal verbod op sieraden is. Dat moet je niet verabsoluteren, maar daar moet je schoonheid niet vooral uit bestaan. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sara, Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde, u bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Ja, en trouwens wat ik ben vergeten in Efeze 5 is dat in vers 33 ook nog staat, natuurlijk hebben we al gelezen, de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover de lezingen uit het woord. Onderdanigheid is niet een populair woord. Het wekt negatieve gevoelens op. Maar ook dit komt omdat er verkeerde ideeën over leven. Zoals ik al zei, over het hoofd zijn van de man leven verkeerde ideeën. Het wordt niet goed begrepen en het wordt niet goed toegepast. En daarom wordt het door sommigen verworpen als ouderwets en uit de tijd. Niet meer voor deze tijd. Maar dat is door gebrek aan inzicht en kennis. En hetzelfde geldt voor de onderdanigheid van de vrouw. Maar het is ook iets moois. Ten eerste wat het niet betekent. Het betekent niet dat de vrouw minder waardig is ten opzichte van haar man. Nogmaals, ik heb het al gezegd, maar ik zeg het nog een keer. De Bijbel leert heel duidelijk de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Niet de gelijkheid van man en vrouw, de verschillende taken en roepingen in het huwelijk, maar wel de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Een man is niet meer waard dan een vrouw. Een man is niet belangrijker dan een vrouw. Mannen zijn net zo goed van vrouwen afhankelijk als vrouwen van mannen. Een man komt uit de vrouw voort. En de vrouw leeft ook in afhankelijkheid van de man. Het is wederkerigheid. Dat de vrouw de hulp van de man wordt genoemd, wil niet zeggen dat ze minder waard is. Zoals ik ook al eerder zei, de Heere God is ook onze hulp voor de mens. En God is zeker niet minder waard dan de mens. God is onze hulp. Hij is toch niet minder waardig ten opzichte van ons. Zo is de vrouw natuurlijk ook niet minder waardig ten opzichte van de man. Ten tweede, de onderdanigheid betekent ook niet dat de vrouw nooit haar mond opent of haar mening mag geven of raad geeft. De onderdanigheid is niet slaafsheid of kruiperigheid. Als de vrouw ziet dat het oordeel van haar man verkeerd is, dan moet ze hem dat vertellen met respect, maar wel vrijelijk en eerlijk. Een vrouw die nooit wat zegt en denkt, doe jij wat je denkt, is onverschillig en dat is niet onderdanig. Als je als vrouw een houding hebt van, nou ik mag niks zeggen en ik wil niks zeggen en ik voeg me altijd. Het is niet goed als een vrouw zich altijd voegt. Ik denk dat een man ook niet een vrouw wil die zich altijd voegt. Die altijd met hem meegaat. Conflict is ook normaal. Conflict hoort erbij. Als er nooit conflict is in een huwelijk, is het waarschijnlijk zo dat een van beiden altijd de ander volgt. En dat is geen goed huwelijk. In een goed huwelijk zijn conflicten. En het is niet een gebrek aan onderdanigheid als je als vrouw het conflict met je man aangaat. Je mag zeker je mond open doen en je mening uiten. Soms is vechten hechten. En door wrijving komt glans. Soms kun je maar beter vechten met elkaar. Onverschilligheid daarentegen is echt verwijdering. Als je als vrouw onverschillig bent geworden en denkt, nou, hij gaat toch zijn gang. Hij luistert toch niet naar mij. En dat je niks meer zegt. En dat je denkt en zegt, nou, doe maar gewoon. Dan ben je in de gevarenzone gekomen. Dus ga het gesprek wel aan. Dus onderdanigheid is niet onverschilligheid. Ten derde, de onderdanigheid van de vrouw betekent niet dat haar persoonlijkheid onderdrukt zou moeten worden. Of zou mogen worden. Dat je als vrouw niet uit de verf mag komen. Wat ik net zei over die orthodoxe joden. Ik heb in de loop der jaren best wel wat orthodoxe joden en jodinnen leren kennen. En dat zijn sterke vrouwen. Ik kom sterke vrouwen tegen. En natuurlijk ook onder christenen kom ik hele sterke vrouwen tegen. Ik heb heel veel mensen leren kennen in de loop der jaren. Ik ben hele sterke vrouwen heb ik leren kennen. Waarvan ik denk, ze zijn wel degelijk onderdanig aan hun man. Echt wel. Vaak kunnen vrouwen beter praten dan mannen trouwens. Op de een of andere manier, hoe ook in het hoofd van een vrouw het werkt. Vrouwen kunnen beter dingen verwoorden vaak. Mannen hebben vaak meer moeite om dingen te verwoorden. Ik wil niet zeggen dat je dat niet mag als vrouw. Zeg het alsjeblieft. Maak gebruik van de gave die God je heeft gegeven. Spreuken 31 komen wij, ik heb het hier niet bij me, maar u kent het natuurlijk wel, een vrouw tegen die op allerlei gebieden zich profileert. Die een zegen is voor haar man, omdat ze is actief en ook buiten zijn huis doet ze allerlei dingen. Ze is zelfs ook een zakenvrouw. En ze geeft onderwijs. En ga zo maar door. Spreuken 31 is natuurlijk heel uitgebreid. Dat laat ons duidelijk zien dat een onderdanige vrouw niet een vrouw is die zich niet mag roeren, zich niet mag ontwikkelen en er niet op de voorgrond mag treden. Of er niet zou, weet je, die gewoon weg zou moeten kruipen. Dat is een heel vals beeld van de onderdanigheid. Wat betekent het dan wel? Wat houdt het wel in? Het is een positief begrip, niet iets negatiefs. Het heeft te maken met wat zij behoort te doen, niet met wat ze allemaal niet mag doen. De onderdanigheid van de vrouw heeft ermee te maken, heeft er juist mee te maken dat ze haar talenten en haar mogelijkheden, haar vindingrijkheid en haar energie mede ter beschikking stelt van haar man. Weet je, eigenlijk vind ik, wat ik zo'n mooi zinnetje vind, volgens mij komt het ook uit Spreuken 31. Zij doet haar man goed en geen kwaad. Dat is volgens mij een kern. Misschien wel de kern. Wat ben je gezegend als man, als je een vrouw hebt, waarvan je ervaart, zij doet mij goed en geen kwaad. Net zo goed als dat een man de vrouw tot zegen is. Ik heb dat net heel veel woorden aangegeven. Dat is hoofd van je vrouw zijn. Dat je als vrouw je zo profileert en inzet dat je je man goed doet. En dat je je gezin goed doet. De vrouw gebruikt al haar talenten en mogelijkheden tot zegen van haar kostbare en dierbare gezin. Ze ziet zichzelf als teamgenoot naast haar man, die samen met hem streeft naar hetzelfde doel. Als teamlid ondersteunt ze de plannen van het team, waar haar man uiteindelijk de leiding over heeft. Maar ze zet zich in voor gezamenlijke vooruitgang. Weet je, er zijn ook moeders die er een potje van maken. Mijn ouders hadden vroeger vrienden. En dat is allemaal niet goed gegaan. En die vrouw uit dat gezin, die liet echt haar kinderen in de steek. Om de hele tijd maar te doen wat ze zelf wilde. En ze ging tennissen. En ze ging golven. En ze ging naar de sauna. En ze ging uit. En ze ging naar het casino. Ze was eigenlijk een wereldse vrouw. En zo zijn er velen. Er zijn eigenlijk veel ouders die gewoon niet de prijs willen betalen voor het opvoeden van kinderen. De opvoeding van kinderen vraagt offerbereidheid, zelfverloochening, dienstbaarheid, soms dag en nacht, inzet, dat je je wegcijfert voor je kinderen. Maar er zijn ook moeders, wonderlijk erg, hoe kan dat? Maar er zijn moeders die gewoon alleen maar leven voor het genot. Paulus zegt ook over een weduwe. Als een weduwe leeft voor zichzelf, is ze levend dood, zegt Paulus. Voor die weduwe moet de kerk niet gaan zorgen. Maar een weduwe mag ook als oudere vrouw, als haar man is verloren en ze heeft haar kinderen opgevoed, nog steeds zo'n leven van dienstbaarheid en inzet voor anderen tonen. Dat is waar we toe geroepen zijn als discipelen van Jezus. Dat is de onderdanigheid van de vrouw. En dat is voor jezelf toch ook het fijnste, dat je daarmee geeft. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het leven voor jezelf, het leven voor genot, het leven voor deze wereld, het leven voor alles wat jij zelf wil, is een doodlopende weg. Daar word je niet gelukkig van. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat geldt voor ons allemaal, mannen en vrouwen. We geven ons aan onze vrouw en onze kinderen. We geven ons aan de Heer. We geven ons aan waar we toe geroepen zijn in het leven. Het is weggeven. En terwijl we geven, ontvangen we heel veel. Dat zei Franciscus van Assisi. Het is in het geven dat wij ontvangen. Ook weer die paradox. Maar dat is de onderdanigheid van de vrouw. Ten tweede, het is een innerlijke houding. Het gaat om een geest van respect en ontzag voor je man. Dat je je man hoog houdt. Ook als de minder positieve eigenschappen van hem je steeds duidelijker zijn geworden naarmate je langer met hem getrouwd bent. Weet je, naarmate je langer met elkaar getrouwd bent, komen de negatieve eigenschappen en de zwakte en soms de onmogelijkheden van je levenspartner steeds meer duidelijker voor ogen te staan. Dat is heel normaal. Na enkele tientallen jaren heb je elkaar door en door leren kennen. En ben je ook bewust geworden van elkaars zwakheden. Maar je kunt ervoor kiezen om ondanks de beperkingen van je man, ondanks dat er misschien veel mannen zijn die op bepaalde gebieden het beter kunnen dan jouw man, ondanks dat hij jou misschien teleurstelt op bepaalde terreinen, ondanks dat je misschien had verwacht dat hij zich verder zou ontwikkelen of een sterkere man zou zijn op bepaalde gebieden, dat je ondanks die beperkingen van je man, die gebreken van je man, dat je toch ervoor kiest om hem hoog te houden. Ik zie dat soms echt gebeuren. Ik zie eigenlijk best wel vaak dat ik denk, Ik vind eigenlijk de vrouw sterker dan de man. Ik weet niet hoe het komt, maar wij kennen best wel veel echtparen waarvan ik denk, eigenlijk is die vrouw krachtiger dan die man. Zo vaak ook in geloof. Dat de vrouw krachtiger is dan de man. Trouwer. Zelfbeheerster. Minder vatbaar voor de wereld. Je kunt er toch voor kiezen om... Ik ken ook vrouwen die dat zelf ook doorhebben. Dat ze misschien op sommige punten sterker zijn dan hun man. En toch hem hoog houden. En hem respecteren. Het is je verantwoordelijkheid. Want er staat hier ook... De sieraad is de verborgen mens van het hart. Ik heb het over, het is een innerlijke houding. Een zachtmoedige en stille geest. En Sarah, ze noemde haar man heer. Dat is natuurlijk een beetje uit de tijd, dat doen we niet. Maar het gaat om het respect. Het gaat om de houding die Sarah had naar haar man. En daar kan je aan werken. Aan de juiste houding ten opzichte van je man. Haar man mag haar daar niet toe dwingen of haar hiertoe onder druk zetten. Het moet bereidwillig plaatsvinden. Het is haar verantwoordelijkheid. Hè? Dus dat is ook een ander punt. Het is de verantwoordelijkheid van de vrouw. Deze onderdanigheid. Je mag als man nooit je vrouw onder druk zetten om onderdanig te zijn. Of te zeggen, jij moet onderdanig zijn. Natuurlijk kan je erover praten. Hè? Als je vindt dat dat niet gaat zoals het hoort te gaan, dan kun je er met elkaar over praten. Maar het is de verantwoordelijkheid van de vrouw en er moet bereidwilligheid bij de vrouw zijn. En dat moet niet gedwongen plaatsvinden. Het is niet een vrijblijvende zaak, maar een gebod van de Heere. Het mag dus ook niet afhankelijk worden gesteld van hoe de man zich opstelt. Het is een geestelijke zaak. Doe het als aan de Heere. Een laatste opmerking hierover. Als de man dingen aan de vrouw vraagt die God verbiedt, dan moet de vrouw de Heere God meer gehoorzamen dan haar man. Dat is net als met de overheid. Wij zijn geroepen de overheid te gehoorzamen. Maar als de overheid iets van ons vraagt, wat tegen Gods geboden ingaat, dan leert de Bijbel ons dat we God meer moeten gehoorzamen dan de overheid. Dat is dan een ethisch dilemma. En dat deden de apostelen ook. Die waren God meer gehoorzaam dan sommige overheden van hun eigen volk. En het kan ook zijn dat een man op die manier over Gods grenzen heen gaat. En dan moet je kiezen voor God in plaats van voor je man, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Misschien kunnen we het ook als volgt concluderen. Dit vind ik ook mooi om het zo te zien. Je eerste bediening en roeping als getrouwde vrouw is je man. Je bent geplaatst als hulp naast je man, om hem goed te doen en geen kwaad. Dat wil niet zeggen dat alles wat je doet in direct verband met je man moet staan. Dat wil niet zeggen dat je niks voor jezelf mag hebben. En dat je geen activiteiten buiten huis mag hebben. Dat je niet je eigen leven mag leiden, ook op sommige gebieden. Of dat je geen betaalde baan zou mogen hebben. Dat wil ik daar niet mee zeggen. Maar wel dat je het als je hoofdroeping ziet om je man tot zegen te zijn. En dat je niet daarin je man in de steek laat en alleen laat. Eigenlijk net zo goed als dat een man het als zijn hoofdroeping moet zien om zijn leven neer te leggen als leider van zijn vrouw, voor zijn vrouw. Dit is wederkerig. En wat het ook wel inhoudt is dat je nooit iets ten nadele van je man doet, waardoor je die roeping als hulp van je man verwaarloost. Dus doe geen dingen, doe je man niet kwaad, doe geen dingen ten nadele van je man. Oké. Praktische implicaties voor de vrouw. Dat is het laatste en dan ronden we af. Ik ga een paar praktische dingen noemen zoals ik die ook bij die beide dingen, leiding geven en liefhebben bij de man, heb genoemd. En er zijn er nog veel meer. Jullie kunnen er met elkaar ook over praten zometeen. Van wat houdt het voor ons in? Wat houdt het voor mij in als getrouwde vrouw? Wat vind ik de praktische implicaties van deze roeping dat jij als mijn man mijn eerste roeping bent? Dit is waar ik aan moest denken. Dat je als vrouw het huis maakt tot een veilige haven en tot een toevlucht. Dat je als vrouw ervoor zorgt, ik denk dat vrouwen die art of homemaking, de kunst van het maken van een huis tot een thuis vaak beter verstaan dan mannen. Dat een huis een veilig toevluchtsoord wordt, een plaats van bemoediging, een plaats van vertroosting, van begrip, van verkwikking. Niet een plaats van wanorde, dat het huis op orde is, daar moet je ook weer niet in doorslaan. Sommige mensen maken van hun huis een museum. Dat is ook niet de bedoeling. In een huis moet geleefd worden. Mijn vrouw die kwam heel veel thuis bij een ander gezin. Ze was heel goed bevriend. Nog steeds is ze heel goed bevriend met de dochters van dat gezin. Dat zijn al haar leven lang al echt ja, ontzettend goede vriendinnen van haar. Eigenlijk haar beste vriendinnen. En die ouders van die vriendinnen die waren niet al te netjes. Die vader die zei altijd, in een huis moet geleefd worden. Zij trokken dat weer wat verder door naar het hoeft helemaal niet netjes te zijn. Nou goed, dan moet je een weg in vinden. Het huis is niet bedoeld als museum, maar ook niet bedoeld als een puinhoop. Maar het idee, er moet in geleefd worden. En weet je, wij komen nog steeds bij de moeder van dat gezin. De vader is inmiddels overleden. Maar die moeder, die dus eigenlijk een tweede moeder voor mijn vrouw werd in haar kinderjaren, is een ontzettend lieve vrouw. En zij heeft dit huis altijd gemaakt tot een veilige haven. Ik heb haar ook leren kennen, ik ben haar ook gaan waarderen. Zij woont in België, mijn vrouw heeft 11 jaar in haar kinderjaren in België gewoond. En als we nog bij haar komen, dan vinden we het altijd heerlijk om met haar te praten. Ze is zo geïnteresseerd, ze is zo lief. Ze is ook echt zo'n discipel van de Heer Jezus. Ze dient tot op de dag van vandaag de Heer in allerlei dingen, in allerlei kleine dingen die ze voor anderen doet. Zo'n lieve vrouw. Dan maak je het huis tot een heel fijne plek om te zijn. En hoe waardevol is dat? Wij merken het ook thuis, by the grace of God. Mijn vrouw is ook veel thuis. Mijn vrouw heeft nooit een volle baan buitenshuis gehad. Ze is vrijwilligster in een hospice. Dat doet ze nu al jaren. Dat vindt ze heel fijn om te doen. Daar is ze ook regelmatig. Maar haar prioriteit is altijd thuis geweest. En je wil niet weten hoeveel vrienden van onze kinderen altijd ook bij ons over de vloer zijn geweest. Omdat Lois er bijna altijd was. En iedereen was welkom. En wat is het waardevol om een warm nest te hebben. We hebben zo vaak ook met de lunch, toen de kinderen op de basisschool zaten, dat de kinderen bij ons kwamen lunchen in plaats van dat ze op school overbleven. En nu krijgen we disputen van studentenverenigingen thuis. En soms dan, er is grote vrijmoedigheid om bij ons thuis te komen. En ik vind dat heerlijk. En mijn vrouw die heeft daar ook voor gezorgd. Dat is mooi. Een ander praktisch iets. Maak geen grapjes over je man waarmee je hem afvalt in gezelschap. Maak geen kwetsende opmerkingen over je man. Ik denk trouwens dat het zwijgen van de vrouw, de zwijgteksten van de vrouw, ook vooral hiermee verband hebben. Ik weet niet of je die zwijgteksten absoluut moet nemen. Volgens mij kan je niet zeggen dat de Bijbel de vrouw absoluut verbiedt om iets te zeggen in een samenkomst van de gemeente. We komen ook profetessen tegen in de Bijbel. Dus die zwijgteksten moeten wel ook tekst met tekst vergelijken. Ik denk dat als Paulus dan zegt dat die man en vrouw daar thuis met elkaar over moeten praten, wat vooral heel kwalijk is, is als een vrouw dan in het openbaar haar man gaat afvallen of gaat bekritiseren. Sowieso is dat natuurlijk helemaal verkeerd. Dus wees respectvol naar hem toe. Trouwens, de psychologie bewijst ook, hè. Dat is best wel heel, heel bijzonder, maar wat we hier dus vooral tegenkomen, mannen heb je vrouw lief en vrouwen heb ontzag voor je man, heb respect voor je man. De psychologie toont aan dat waar mannen vooral behoefte aan hebben, is respect. Dat merk ik ook bij mezelf. Mannen hebben behoefte aan respect. Soms doet mijn vrouw wel eens wat, waardoor dan zeg ik tegen haar, liefje, ik ervaar dit niet als meest respectvol. En dat zeg ik dan ook tegen haar. En dan leert ze dat ook. En vrouwen hebben vooral behoefte aan liefde. Aan de relatie. Dat je gekoesterd wordt. Dat er oog voor haar is. Dat je er voor haar bent. En precies wat de Bijbel zegt. Maar ga dus niet disrespectvol met je man om. Praat niet constant en denk niet over en denk niet constant aan zijn fouten, tekortkomingen en mislukkingen. En herinner hem daar niet de hele tijd aan. Steun hem in zijn werk. Bemoedig hem om te volharden. Toon respect voor wat hij doet. Spreek niet minderwaardig over het werk van je man. Wees tevreden met zijn positie. Wees tevreden met zijn taken en met zijn bezittingen. Wees betrouwbaar. Een betrouwbare vrouw. Doe wat je behoort te doen. Doe wat er van je gevraagd wordt. Kom je verantwoordelijkheden na. Vervul je plichten. Een betrouwbare vrouw. Een betrouwbare man. Wat is dat een groot woord. Een vrouw op wiens hart het haar man... Een vrouw waarvan het hart... Als je als man niet met je hele hart kan vertrouwen op je vrouw, is dat verschrikkelijk. Maar ook andersom, als je een man hebt op wie die je niet echt kan vertrouwen. Betrouwbaarheid is natuurlijk mega groot woord. Dat is onderdanigheid. En ook hetzelfde, wees open en communiceer met je man. Door liefdevol en eerlijk de dingen te bepraten. Wees geduldig, verdraagzaam en vergevingsgezind. Toon interesse voor zijn problemen en zorgen. Let niet alleen op je eigen belang, maar ook op het belang van de ander. De Bijbel roept ons op, zowel mannen als vrouwen, om vlijtig en ijverig te zijn, spaarzaam en ook op de goede manier ambitieus en creatief. Creativiteit is trouwens een groot woord. Vroeger dacht ik dat creativiteit alleen maar had te maken met kleuren en borduren en zo. Maar creativiteit is heel veel. Als ik een lezing schrijf, als ik een preek voorbereid, is het eigenlijk ook creativiteit. Ik voel me wel eens een schilder. Dat ik mijn aantekeningen op papier zet en ik zie een plaatje ontstaan. En zo is iedereen op zijn eigen wijze creatief. En je stimuleert je man om creatief te zijn op het gebied waar hij mee bezig is. Dat is ook dat we naar Gods beeld zijn gemaakt. God is creator. En wij zijn naar zijn beeld gemaakt om ook te creëren. Om dingen te maken in het leven. En dat is mens zijn. Om creatief te zijn. En als vrouw mag je man daarin stimuleren om zijn creativiteit verder te ontplooien. Je mag ook onderdanig zijn aan je man door hem de nodige raad te geven. Door hem te corrigeren als dat nodig is. En hem suggesties te doen. En dan, ik rond bijna af, maar dit is ook zo wezenlijk. Je kinderen leren om je man gehoorzaam te zijn en loyaal te zijn. De houding van de vrouw naar de man toe wordt door de kinderen overgenomen. Als je als vrouw naar je man toe opstandig bent. Als je als vrouw naar je man toe een grote mond hebt. Dan zullen de kinderen ook veel eerder een grote mond naar hun vader toe hebben. En opstandig zijn. Maar je bent een voorbeeld voor je kinderen in de houding naar je man toe. En je leert je kinderen ook om gehoorzaam te zijn. Zelfs als jouw man iets vraagt van de kinderen waar je het misschien niet zo snel mee eens bent, dan moet je dan met elkaar over praten, maar dan moet je niet kiezen voor je kinderen in plaats van voor je man op zo'n moment. Als je zowel met je kinderen als je man te maken hebt. Ik denk dat dit een heel concreet voorbeeld is. Als je man iets vraagt aan de kinderen, en jij denkt, nou, ik weet niet zeker of dat goed is, dan denk je dat in eerste instantie moet je man daarin steunen, daarna moet je buiten de kinderen om met hem erover praten, misschien dat het beleid dan gewijzigd wordt, maar ga je man niet afvallen in het bijzijn van je kinderen. Omdat die gehoorzaamheid als houding bij de kinderen belangrijk is. Dat gezag van de vader, maar ook van de vader en de moeder, dat moet absoluut blijven staan, anders ontstaat er wanorde. En als laatste praktische implicatie, wat is de onderdanigheid van de vrouw? Vertrouw hem. Nou weet ik, vertrouwen moet ook gewonnen worden. Ik had het net over betrouwbaarheid. Maar soms is vertrouwen ook een keuze. En dat betekent dat je niet minacht. Maar dat je vertrouwen moet gewonnen worden. Ja, dat is het beste om over na te denken. Maar vertrouwen kan je ook geven. Vertrouwen moet ook geschonken worden. En ook dat is wat met die onderdanigheid van de vrouw te maken heeft. Nou, mijn schoonmoeder heb ik wel eens horen zeggen. Misschien is dat ook een beetje... Ook dit moet je niet verabsoluteren, maar er zit wel veel in. Een vrouw kan haar man maken of breken. Er zijn helaas vrouwen die hun man kapot maken. Dat is het tegenovergestelde van onderdanigheid. Maar er zijn ook vrouwen die zich zo opstellen dat ze hun man goed doen en dat die man veel meer uit de verf komt. Je kunt als vrouw je man ook maken. Ik sluit af met een getuigenis, wat aansluit bij 1 Petrus 3, dat ook als sommige mannen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Een man die bad, was 12 jaar lang geen christen geweest, en toen bad hij dit gebed: dank u voor mijn vrouw Christine. Dank u voor uw goddelijke plan en voor uw voorzienigheid. Dank u voor haar geduld, haar volharding en haar gebeden. 12 jaar van ons huwelijk kende ik u niet. Maar ik dank u voor het heil dat uiteindelijk tot mij is gekomen door haar geduld, door haar volharding en door haar gebed. Oké, dit was het. Is genoeg gezegd. Ik zal voor nog even stil zijn. En stil zijn voor Gods aangezicht om de vraag te stellen: Heer, wat zegt u vanavond tot mij door dit woord? En dan zal ik daarna voorgaan in gebed. Heer, we willen u danken dat er hoop is voor ieder van ons. Dat we door zo deze dagen ons te verdiepen in uw woord, dat we eigenlijk tussen alle regels door ook dit gaan zien en begrijpen dat we niet bij de pakken hoeven neer te zitten en dat we niet lijdelijk hoeven aan te zien dat bepaalde dingen zo slecht gaan. Maar dat u ons oproept en dat u ons onderwijst en de weg wijst die we moeten gaan. Dat u ons raad geeft. Uw woord, Heer, geeft licht in de duisternis. Dank u wel dat u onze raadgever bent. In ieder van onze persoonlijke situaties dat u ons aanspreekt en ons zegt: dit is de weg, wandel daarop. We danken u, Heer, dat we zulke praktische aanwijzingen krijgen in uw woord. We danken u voor de wet. We danken u voor de wet en de profeten, voor de Torah, voor de bergreden, voor de evangeliën, voor het onderwijs van de apostelen. We danken u voor alles, Heer, wat we door het volk Israël van u hebben gekregen. Dat we uw woord ook hebben gekregen door hen. En dat wij, Heer, een ander leven mogen leiden. Wij bidden u dat u door de Heilige Geest ons verder wilt aanspreken en overtuigen. Dat u de Heilige Geest als een zoeklicht door ons hart mag gaan. En dat u alle hinderpalen die er zijn om uw volle zegen uit te storten in ons leven, Heer, dat we die hinderpalen zullen en die hindernissen zullen zien en ze weg zullen kunnen doen. Ook in onze huwelijken. We bidden en smeken u, Heer, als mannen, dat u ons de genade geeft om hoofd van onze vrouwen en kinderen te zijn, zoals u dat heeft bedoeld. En we bidden en smeken u, Heer, als vrouwen, of u ons de genade en het inzicht en de innerlijke geest en houding wilt geven om ontzag te hebben voor onze man en onderdanig te zijn, zoals u dat heeft bedoeld. En we bidden u dat onze huwelijken en onze gezinnen daarmee een weerspiegeling mogen zijn van de Christus en de gemeente en een zegen mogen zijn voor velen. Heer, we danken u voor het prachtige plan dat u hebt. We danken u voor huwelijk en gezin. We danken u, Heer, voor de overweldigende rijkdom van uw genade. Dat u ons niet alleen met uzelf verzoent, dat we uw kinderen mogen zijn, maar dat u ons ook leert leven. En dat u ons de kunst van het leven leert verstaan, ook hier en nu al. En zo bidden we voor een hele rijke zegen, Heer, in ieder van onze situaties. Heer, wilt u zo deze gemeente zegenen? Wilt u de gehuwden zegenen? Wilt u degenen die niet gehuwd zijn zegenen? We bidden voor al onze kinderen en onze kleinkinderen. We bidden voor onze ouders en onze grootouders, onze families. O God, stort uw zegen uit, opdat we uw zegen kunnen uitdelen en opdat daardoor uw naam heel veel lof en eer mag ontvangen. We bidden dit alles in een bepaalde onbescheidenheid tot geweldige lof en eer van uw naam. Dat velen zullen zeggen, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Geprezen zij zijn heilige naam. Halleluja. Amen. Amen.